Zwammerdam.
Weten.
Zwammerdam. Zwammerdam.
Weten.
Zwammerdam.
Wetenschap.
Zwammerdam. Zwammerdam.
Wetenschap.
Zwammerdam. Zwammerdam.
Zwammerdam. Over wetenschap. In Amsterdam.
Goedemorgen, lieve luisteraar. Welkom bij Zwammerdam Wetenschap te Amsterdam. Vandaag hebben we het over een beetje controversieel onderwerp, ADHD. Gelukkig hebben we twee mensen die deze controverse niet zozeer willen uitdiepen, maar wel verbinden.
Ja, hoe wordt er onderzoek gedaan naar ADHD door verschillende disciplines? En wat hebben die disciplines eigenlijk aan elkaar? En allereerst is het eigenlijk belangrijk om erachter te komen wat ADHD nou eigenlijk is. Wat verstaan we onder die term? In de studio hebben we Christian Breur. Welkom. Christian is socioloog aan de UvA. En Patrick de Zeeuw. Patrick is neuropsycholoog verbonden aan het UMC. Welkom, Patrick.
Hey.
Patrick, misschien kun jij daar een antwoord op geven. Wat is ADHD nou precies?
Ja, dat is een hele goede vraag. En ook een goede, denk ik, om mee te beginnen. Want als je het woord ADHD noemt, dan hebben mensen daar over het algemeen meteen heel erg een beeld bij. En daar gaat de discussie meteen heel van start. Maar het is goed te begrijpen hoe dat nou gedefinieerd is. Het is gedefinieerd in een handboek voor psychiaters, de DSM. Dat is een onderwerp wat ook al heel veel discussie vaak oproept. Maar het is heel eigenlijk eenvoudig gedefinieerd op basis van gedrag. Gedrag waar we eigenlijk een hek omheen gezet hebben van, nou, dit is hier hebben kinderen zo vaak zulke ernstige problemen van dat we dit ADHD noemen. En dat wordt gedefinieerd door drie clusters van symptomen. Aan de ene kant aandachtsproblemen, dus dan gaat het echt over niet in staat zijn om lange tijd op te letten, niet in staat zijn om over lange tijd dingen te onthouden of met dingen bezig te zijn, ook dingen ontwijken die lang duren, veel dingen kwijtraken. Andere gedragingen die we best wel van onszelf ook kennen, maar die dan heel ernstige vormen aannemen. De tweede is hyperactiviteit, dat is de tweede. Nou, dat spreekt eigenlijk voor zich. Heel veel motorische onrust, heel veel rennen, vliegen, klimmen op plekken waar dat niet de bedoeling is. Maar echt heel motorisch, dat zie je ook echt vaak in de kamer gebeuren. Motorisch onrustig. En impulsiviteit, en dan gaat het echt op niet op je beurt kunnen wachten. Niet in een rij bijvoorbeeld voor de kassa even rustig kunnen wachten, dat soort dingen. Ook weer allemaal dingen die je best in kan voelen, ook als je zelf als last van hebt, maar dan echt in heel ernstige mate. En daar ligt ook een beetje het probleem, denk ik. Hè? Want er zijn nog een aantal extra criteria voordat je de diagnose mag stellen. En een van de belangrijkste daarvan is wat we impairment noemen. Dus hoe erg heb je er last van? Hoe erg leid je eraan? Daarbij is er ook nog het criterium dat die symptomen er echt heel pervasief al moeten zijn voor de leeftijd van 7 jaar. Dus dat is eigenlijk het belangrijkste criteria waarop het gedefinieerd is. Gewoon in het boek, zeg maar.
Ja, en dat leed, dat verschilt natuurlijk per persoon hoeveel last hij er van heeft.
Ja. Volgens als je de DSM heel erg volgt, dan is het in feite zo wanneer je niet wel die symptomen hebt, maar daar eigenlijk helemaal geen last van hebt, of geen last van ondervindt in je dagelijks leven, dat er dus ook geen sprake is van ADHD. En daarom is dat zo'n belangrijk criterium.
En wat als je er zelf geen last van hebt, maar je omgeving wel?
Dat is een heel moeilijk punt. Dan moet je heel erg op zoek gaan naar waar zit de waarheid nou? Waar komt dit nou vandaan? Waarom geeft die omgeving aan, zeker bij kinderen, waarom dit een probleem is? Is er iets in het gezin aan de hand waardoor je bepaald gedrag bij kinderen gaat zien waar ze zelf verder helemaal geen last van rapporteren? Maar de ervaring leert dat wanneer je door gaat vragen bij mensen, dat ze dan vaak wel allerlei dingen herkennen over hier loop ik ook wel tegenaan, daar loop ik ook wel tegen. Dus het ligt heel erg ingewikkeld. Want je wilt natuurlijk ook mensen niks in de schoenen schuiven. Maar dat ligt vaak heel moeilijk om dat te vinden.
Ja. En Christian,
kun je dat nou aan de hersenen zien van iemand? Sorry.
Nou, dat is een hele goede vraag. Ik doe inderdaad onderzoek naar hersenontwikkeling van kinderen met ADHD. En naar de hersenen bij ADHD. En een vraag die we het meest krijgen is, nou, dan hebben jullie die scan gemaakt en dan kun je wel laten zien waar het zit. Maar zo eenvoudig is het helaas niet. Het is niet zo, je hersenen zijn kapot ergens en daardoor heb je ADHD. En hersenen van andere mensen zijn niet kapot en daar heb je geen ADHD. Zo simpel ligt het niet. Het is echt dat je over groepen kijkt naar ontwikkeling van bepaalde delen van de hersenen. En daar zie je inderdaad wel duidelijke verschillen tussen groepen met en zonder ADHD.
Hier gaan we straks in het interview nog uitgebreid op in. Christian, ik was benieuwd, wat vind jij hiervan als socioloog? Diagnose, zo'n.
Ja, wat vind ik ervan? Kijk, als socioloog,
Wat ik daarvan vind is dat het goed is dat mensen proberen om moeilijkheden die ze hebben aan te pakken. En de meestand, psychiatrie, psychologie, vormen van therapie, die leveren dan bijdrage aan. Dus op zich is dat een, lijkt me normaal en goed menselijk streven om het probleem van alle dag aan te pakken. En vervolgens als socioloog ben ik geïnteresseerd in hoe vage moeilijkheden overgaan in hele concrete problemen. En wat dan de wisselwerking is tussen je eigen gedrag en hoe je naar jezelf kijkt en hoe de omgeving naar jou kijkt en wat er van jou verwacht wordt. En we hadden net al het criterium van leed en het belang van de omgeving daarbij. Daar kijken sociologen dan bijvoorbeeld naar. In een samenleving waarin onderwijsprestaties enorm belangrijk zijn, dan kan het dus tot leed leiden dat je iets minder goed meekomt in de klas. En als je ouders bovendien ook nog heel erg nadruk leggen op die prestaties, dan krijg je ook meer gedoe met thuis en met je ouders. Dus het leed heeft een heel duidelijk sociale component. In de ene situatie zal hetzelfde gedrag tot leed leiden, in een andere veel minder. Dat zou bijvoorbeeld iets kunnen zijn waar je als socioloog naar kijkt. Sociologen kijken vervolgens ook naar laten we zeggen, ruimere maatschappelijke verbanden en welke rol het diagnosticeren daarin speelt. Dan is de klassieke traditie in de sociologie, en die hang ik eigenlijk niet meer aan, maar de klassieke opvatting is, een maatschappij moet altijd regelen wat wel en niet mag, wat wel en niet ziek is, wat wel en niet hoort. En dat is behoorlijk arbitrair, maar het is een vorm van sociale controle. De maatschappij geregeld, gereguleerd houden, en daarom baken je af wie erbij hoort en wie er niet bij hoort, wie crimineel is en wie niet crimineel is. Maar het blijft arbitrair, het is een sociale functie dat we dit doen. Dus dat is een beetje het klassieke sociale controleonderzoek van de sociologen.
Ja. En hoe je daar onderzoek naar doet, daar gaan we het zo verder over hebben.
Graag.
We hebben dus twee interviews, eerst met Patrick, dan met Christian, over hun specifieke onderzoek. En tenslotte hebben we een soort van open gesprek, waarin we het graag hebben over de rol van de socioloog en de neuropsycholoog, zoals we daar eigenlijk al een beetje het nu over aan het hebben. Maar eerst hebben we natuurlijk de column. En die is van een gastcolumnist, Jeroen Pen. Welkom, Jeroen.
Dank je.
Het woord is aan jou.
Oké. Maar word je nooit helemaal gek van de moeite die het ons allemaal kost? Vroeg een vriend mij onlangs. Hij doelde op de ADHD die we beide hebben. De beste jongen was op dat moment bezig zijn tweede universitaire master af te ronden. Dus de vraag kwam voor mij een beetje uit de lucht vallen. Ik heb hem dan ook ontkennend beantwoord. Ik kreeg diagnose op mijn 13e en sindsdien buitelen hulpverleners en barmhartige Samaritanen in alle soorten en maten over elkaar heen om me te helpen met deze vreselijke aandoening. Waar die aandoening op neerkomt, ik kan me niet concentreren, behalve op dingen die ik als interessant ervaar. Ik kan niet stilzitten, tenzij ik nergens op kan concentreren. Ik ben een flap uit, tenzij ik op iets aan het concentreren ben. En tot slot stel ik wel eens dingen uit. Dan ben ik op iets anders aan het concentreren. Op de middelbare school kwam het docententeam op het lumineuze idee om mij, als ik te druk was, een rondje om de school te laten rennen. Beter bedoeld komen ze niet hoor, noodmaatregels, maar het schijnt dat pubers nogal graag misbruiken van, zo'n beetje van alles eigenlijk. Eindstand, als ik een les als saai ervoer, gedroeg ik me even een beetje aanstellig druk en stond nog geen minuut later in de frisse buitenlucht op een Marlboro Medium te knabbelen. Geen centje pijn. Ondertussen ging ik ook elke week naar een in aandachtstoornissen gespecialiseerde therapeut, in de volksmond ook wel pillendokter genoemd. Deze man voorzag mij zonder verdere vraag van genoeg medicatie om heel Noord-Holland een maandje kalm te krijgen. Dat smetten met pillen is natuurlijk niet zo handig. Niet omdat inmiddels van 30% van de studenten tijdens de tentamenweek er een paar milligram Ritalin doorheen tikt tegen de zenuwen. Dat ADHD inmiddels een modeziekte is geworden zal best. Maar ik draag deze kleertjes niet voor de sier. Het is mijn geboortekostuum. Bij dat kostuum hoort een aangeboren verslavingsgevoeligheid. Overladen worden met amfetamine was dus op zijn zachtst gezegd niet zo handig. Een paar jaar later kwam ik via een omweg op de universiteit terecht. Op aanraden van zowel mijn moeder als mijn toenmalige vriendin ging ik bij de studieadviseur langs om aan te geven dat ik ADHD had. Ik vertelde wat er aan de hand was en overhandigde de vrouw mijn doktersverklaring. Ze keek ernstig en vertelde me dat ik, net als de autistische studenten, recht had op een verlenging van de tentamentijd van maar liefst een half uur. En daarmee was de kous af. In het epicentrum der kennis, een plek waar alles gewikt, gewogen, onderzocht en bewezen dient te worden, worden jongvolwassenen die niet stil kunnen zitten geholpen door zo'n extra half uur stil te laten zitten. Het is een beetje alsof je een groep claustrofoben die een uur in de lift gevangen heeft gezeten, na bevrijding, glimlachend gebied, nog even op hun plek te blijven hangen. Mijn studieadviseur raadde me ook nog aan om een bijeenkomst van een speciaal voor studenten met een functiebeperking opgericht clubje bij te wonen. Zo gezegd, zo gedaan. Met zo'n 25 medestudenten keken we gedurende een kwartier naar een filmpje waarin een man die in de schuldsanering zat werd gevolgd. Hij had immers ook ADHD. Daarna kwam een vrouw in beeld die alleen maar vrijwilligerswerk kon doen omdat het haar anders allemaal veel te veel werd. Van de kinderen werd ze doodongelukkig, zo zei ze. De drukte maakte haar bij kans, ik citeer, helemaal knettergek. Na het zien van deze korte documentaire keek de organisator het publiek triomfantelijk aan. Zo kan het dus zomaar gaan met die aandachtstoornissen van jullie. 25 universitaire studenten zwegen alsof hun leven ervan afhing. De stilte werd alleen doorbroken door 50 ritmisch op de vloer tikkende voeten. Toen de vrouw ons even later als tip gaf een hond te kopen, omdat zo'n beestje praktisch dwingt tot enige regelmaat, ben ik gestopt met luisteren. En dat had niets met mijn gebrekkige concentratie te maken. Weer een paar later kom ik via bij een coach terecht. Na ongeveer 3 sessies met deze vrouw waren al mijn problemen als sneeuw voor de zon verdwenen. Hoe ze dat deed? Ze leerde me schematisch denken en werken door mijn lijstjes te laten maken van wat ik wanneer wilde doen. Wat bleek, een geordende werkdag staat gelijk aan een opgeruimd leven. 11 jaar lang hadden allerlei soorten mensen geprobeerd mij te helpen. De meeste oplossingen waren echter of gericht op even van mijn drukte verlost zijn, of kwamen van personen die duizelingwekkend weinig van de materie afbreken te weten. Ik zou alle belanghebbende therapeuten, specialisten en docenten aan willen raden zo praktisch mogelijk te werk te gaan. Als ze iemand nodig hebben om de benodigde stap in een lijstje vast te leggen, hou ik me graag aanbevolen.
Dankjewel, Jeroen Pen. Wat een prachtige column. En mooi horen. Wij gaan even naar een liedje. Ik kan het even inzingen. En daarna gaan we in gesprek met onze gasten Christian Breur en Patrick de Zeeuw.
Goedemorgen, beste luisteraars. Jullie luisteren naar Zwammerdam. Wij hebben het vandaag over ADHD. Sorry, ik zat even aan de knoppen te draaien. En in de studio hebben we Patrick de Zeeuw, neuropsycholoog. Patrick, jij werkt bij het UMC in Utrecht.
Ja.
En jij werkt en in de praktijk met de behandeling van kinderen en doet wetenschappelijk onderzoek.
Klopt.
Nou ben ik erg benieuwd, vooral naar het wetenschappelijke onderzoek. En hoe dat in zijn werk gaat.
Hoe dat in het werk gaat. Nou ja, je kan op een heel veel verschillende manieren naar ADHD kijken. Dat hebben we eigenlijk net in die column ook gehoord, hè, die ik overigens fantastisch vond. Maar hoe wij ernaar kijken, wij doen heel erg onderzoek aan de neurobiologische kant van het verhaal. Dus dat betekent dat we kijken naar de ontwikkeling van de hersenen bij kinderen met ADHD. En aan de ene kant. En aan de andere kant ook naar gedragsmatige verschillen tussen kinderen met ADHD met behulp van cognitieve taken. En die kun je ook in de scanner doen, dan heet het functionele MRI. Dan kijk je wat de hersenen doen op het moment dat ze een taak uitvoeren. Mijn onderzoek heeft zich vooral op de hersenbouw gericht. En dat doen we door het middel van het maken van MRI-scans. Dat doen we om de zoveel tijd bij kinderen die deelnemen aan ons onderzoek. En dan proberen we eigenlijk in kaart te brengen hoe de hersenontwikkeling verloopt. Voor verschillende delen van de hersenen. Voor kinderen die wel ADHD hebben en kinderen die dat niet hebben. En dat proberen we dan ook te relateren aan allerlei oorzakelijke factoren. Zoals genetische factoren of omgevingsfactoren. Dat ook weer te relateren aan allerlei cognitieve problemen die ze hebben.
En wat zijn die genetische factoren om mee te beginnen?
Dat is een heel erg ingewikkeld verhaal. Dat wordt eigenlijk hoe langer hoe ingewikkelder. Hoe meer we weten over de genetica van complexe gedrag. Maar ook andere complexe aspecten van meer somatische dingen. Als lengte bijvoorbeeld zelfs al. Hoe meer we erachter komen hoe ingewikkeld het is. Wat we weten is dat als je daar onderzoek naar doet. Met behulp van tweelingstudies. Dat is een methode waar je kan onderscheiden welk deel van de variatie in symptomen van ADHD tussen mensen toe te schrijven is aan genetische factoren versus meer omgevingsfactoren. Daar weten we uit dat die genetische component ongeveer 77% is. Dus dat is een forse erfelijke component. Nou, dan ga je natuurlijk meteen zoeken naar welke genen horen daar dan bij. Want daar wil je begrijpen waar die erfelijkheid vandaan komt. En dat lijkt ontzettend moeilijk. We hebben wel wat replicatie voor een paar genen. Vaak betrekking hebben op het dopamine systeem. Dat is een systeem met een bepaalde chemische stof in het brein. Die belangrijk voor prikkeloverdracht. Heel erg veel geïmpliceerd al bij ADHD. Maar ook daar is het blijft zoeken. En we vinden maar niet diegenen die daarvoor verantwoordelijk zijn. Dat is niet alleen bij ADHD zo. Dat is eigenlijk over de hele psychiatrie zo. En dat duidt erop dat het gewoon een heel complex probleem is. Heel veel genen hebben daar een rol in. En die interacteren met dingen die in de omgeving gebeuren. Met dingen die sowieso simpel. Ja, nou ja, simpel. Maar dingen als opvoedingssituatie. Dingen als de omgeving waarin een kind opgroeit. Soort wijk. Het kan van alles zijn. En hoe dat werkt, daar zijn we eigenlijk nog helemaal aan het begin van. Om dat te begrijpen. Maar in mijn onderzoek heb ik echt naar enkele genen gekeken waarvan wisten dat ze geassocieerd zijn met ADHD.
En wat hebben jullie tot nu toe wel gevonden?
Nou, ik stel het niet zo in die genetica, maar bijvoorbeeld één gen waar ik naar heb gekeken, dat tot uitdrukking komt in een deel van de hersenen, het cerebellum, de kleine hersenen. Dat bleek van belang te zijn voor de ontwikkeling, voor hoe groot dat cerebellum is, ook weer afhankelijk van geboortegewicht. En dat is dan dat neemt wel eens als proxy voor hoe het in de baarmoeder is geweest, zeg maar als algemene maat, voor een heel erg ruwe maat hoor. Maar dat bleek een relatie te zitten tussen dat gen, als je de versie had die met ADHD geassocieerd is, en ook nog eens juist een goede omgeving in de baarmoeder hebt gehad, dus een hoog geboortegewicht. En nogmaals, dat is een hele ingewikkelde maat om daarvoor te gebruiken, maar die hebben we gebruikt. Dan bleek je een kleiner volume van het cerebellum te hebben. En dat is een bevinding die we eerder bij ADHD hebben gevonden. Dus op die manier haken die twee in elkaar. Maar dat is allemaal ontzettend complex.
Het cerebellum, dat wordt ook de kleine hersenen genoemd.
Ja.
En die zijn dus onderontwikkeld bij mensen met ADHD.
Ja, die zijn kleiner, ja.
Oké. En wat kan dat dan te maken hebben met die omgeving in de baarmoeder?
En dat is ook wel heel belangrijk om even te noemen. Want daar ontstaat vaak heel veel verwarring over. Als we zeggen is kleiner bij ADHD, dan bedoelen we dus niet dat het cerebellum van elk kind met ADHD kleiner is dan elk cerebellum van een kind zonder ADHD. Dan bedoelen we dat we op groepsniveau een verschil zien. Dus het gaat echt om gemiddelde. Wat je vraag was wat dat cerebellum te maken heeft met die omgeving met de baarmoeder. Ja. Het cerebellum is een structuur die heel vroeg in je ontwikkeling in de baarmoeder al begint te rijpen. Maar die heel erg lang door blijft ontwikkelen. Dus als er één structuur is die echt heel veel van de invloeden die daar spelen op kan pikken, om het maar even zo te noemen, dan is het die. En daar vinden we wel enig bewijs voor nu. Maar dat is ook allemaal, ja, we zijn er echt nog mee bezig.
Maar heb je het dan over rokende moeders bijvoorbeeld?
Ja, bijvoorbeeld, ja.
Oké, dus het kan beide aan de genetische kant liggen en aan de omgeving waarin het kind opgroeit.
Ja.
En het zijn ook...
Sorry, ik ben heel benieuwd, hoe werkt dat dan? Want je zegt, we hebben het over groepen, maar er zijn dus mensen met ADHD die een groter cerebellum hebben dan mensen zonder ADHD.
Ja, klopt.
En wat betekent dat dan?
Nou ja, kijk, het grootste deel van het wetenschappelijk onderzoek, kwantitatief wetenschappelijk onderzoek, is gebaseerd op groepsgemiddelden.
Ja.
En daar zit variatie in. En dat is in hersenvolumes niet anders dan bij wat voor andere maat je ook naar kijkt. En het wordt nogal eens aangedragen inderdaad van het feit dat er ook mensen met ADD zouden zijn, of zijn, die een cerebellum hebben dat groter is dan de helft van de controles. Dat dan zou betekenen dat ze dus ook geen ADD kunnen hebben. Maar dat ligt veel complexer dan dat. Om je een voorbeeld te geven. Als je de variatie tussen de hersens van jongens en van meisjes naast elkaar zet, dan zie je evenveel gigantische variatie. Je ziet, we weten dat op groepsniveau is het heel erg significant dat het hersenvolume bij meisjes kleiner is dan bij jongens. Maar toch, ja, er is niemand die zou gaan zeggen, jongens en meisjes zijn hetzelfde op basis van dat die twee puntenwolken zo door elkaar liggen. Maar op een of andere manier is dat, als we het hebben over ADD en controles, is dat ineens wel zo. Dus daarin zit ook wel een klein beetje een soort van handig inzetten van een argument dat eigenlijk overal bij geldt.
Mag ik één vraag stellen?
Ja, natuurlijk. Ja.
Want wat ik niet goed begrijp is, ik snap wel dat het dan op groepsniveau zijn en verschillen. Maar hoe sterk is de verklarende kracht van dat soort verschillen als je het vervolgens op individueel niveau voor het gedrag die factor niet mee kunt nemen?
Ja, dat is een hele goede vraag. En dat is ook wel een stuk waar ik in mijn onderzoek wat meer naartoe wil werken. Wat kun je nou eigenlijk met al die informatie die we hebben over de neurobiologie, wat kun je daar nou van zeggen in de individuele casus? Op dit moment bitter weinig. Want het heeft niet heel veel voorspellende waarde. Mm. Maar je kunt er op heel veel verschillende manieren naar kijken. En er komt steeds meer, ook technisch gezien in de wetenschap, komen er steeds meer mogelijkheden om dat soort informatie uit MRI-scans bijvoorbeeld te gebruiken om te klassificeren welke mensen in deze groep die ik gescand heb vallen in de categorie ADD, welke niet. En daar bereiken ze al best wel hoge percentages mee. Maar het probleem daarmee is dat het een beetje een cirkelredenering is. Hè? Je gaat eerst diagnosticeren, zegt ADD, en dan ga je ze scannen en dan opnieuw proberen te klassificeren. Ja, dan vind je natuurlijk wat je erin gestopt hebt. En de proof of the pudding is altijd wat gebeurt met die moeilijke. Waar je ook klinisch, als je naar het gedrag kijkt, denkt van ja, het kan maar. Is dit nou ADD? Ik weet het niet. Ja, dan ga je natuurlijk ook niet het antwoord krijgen op basis van van zo'n MRI-scan als er zoveel ruimte in zit. Ruis in zit.
Nou, ben ik benieuwd naar behandeling. Uh-huh. Wat zijn op dit moment effectieve behandelingen gebleken en wanneer zet je welke behandeling in?
Ja, dat is een heel ingewikkelde vraag. Wat ik heel erg prettig vind om te merken is dat er steeds meer behandelingsopties komen voor ADHD. Hè. Er wordt natuurlijk altijd meteen medicatie heel snel genoemd, omdat dat de bekende behandeling is. En ook heel vaak wordt al het neurobiologisch onderzoek een beetje gezien als een methode om die medicatiebehandeling te ondersteunen. Maar dat is volgens mij niet zo. Het feit dat iets een neurobiologische achtergrond heeft, wil niet zeggen dat je het ook met een pil moet behandelen. Volgens mij, dat kan ook op een andere manier als dat maar een positieve invloed heeft. Dus nou, medicatie is er één. Is nu, en dat, daar moet ik eerlijk over zijn, met afstand de meest effectieve behandeling in de grootste groep patiënten.
Zijn er dan verschillende soorten medicatie?
Ja, er zijn wel verschillende soorten medicatie, maar het menu is niet heel groot, om het maar even een beetje plom te zeggen. Er zijn een aantal verschillende versies, zoals Ritalin en Concerta. Je kent al die merknamen, kennen mensen wel vaak. Maar het is eigenlijk allemaal hetzelfde stofje, allemaal methylphenidaat. Er zijn andere manieren om het af te geven, maar het is allemaal hetzelfde. En er is één andere versie die atomoxetine heet, en die heeft een net ander hersensysteem, bereikt in effect dan methylphenidaat doet. En het is nu nog heel moeilijk om vooraf te weten welk van die twee het best zou werken. Maar er zijn ook heel veel niet-farmacologische behandelingen die steeds meer gebruikt worden. Neurofeedback bijvoorbeeld, waar je eigenlijk traint, je hersenen traint om meer aandacht te hebben. Een beetje kort door de bocht gezegd, maar dat is wel wat er gebeurt. Er zijn ook cognitieve trainingen waar mensen bijvoorbeeld, waar kinderen vaak via een spelomgeving, een computerspelomgeving, hun cognitieve problemen proberen te verbeteren. En dat zien we ook wel verbeteringen in het gedrag. Dus dat is heel hoopvol allemaal. En zo zijn er nog wel een paar behandelingen die in ontwikkeling zijn en alternatieven hopen te kunnen gaan bieden voor medicatie.
Patrick, zou ik mag vragen? Ik ben heel benieuwd. Jij zet kinderen met ADHD in een hersenscanner. Zie je ook het effect van die behandelingen?
Dat zou nou heel mooi zijn. Wij zien dat, wij doen daar zelf geen onderzoek naar, maar we hebben wel een tijdje geleden, omdat ik daar ook benieuwd naar was, een review gedaan. Dus daar hebben we een heleboel onderzoek dat er al naar gedaan is samengevat. En ik was aanvankelijk, toen ik daarin ging, een beetje sceptisch. Ik dacht van ja, ik geloof niet zo dat daar op de lange termijn echt effecten van zijn. Maar we vonden toch dat in het onderzoek dat nu gepubliceerd is, je vaak ziet dat bij de groep die wel die medicatie heeft gehad, al is het voor een bepaald deel van de tijd, de hersenontwikkeling meer richting dat van de controles gaat, dus meer richting de normaal, dan voor de groep die dat niet heeft gebruikt. En eigenlijk vond ik dat een beetje een moeilijk verhaal om te vertellen, omdat het natuurlijk maatschappelijk heel ingewikkeld ligt. Omdat mensen vaak ook heel, en met goede redenen, niet zo voor het gebruik van medicatie zijn. Maar toch is dat wel wat we zien. En het kan zijn dat er moet nog echt veel meer onderzoek naar worden gedaan. Maar de eerste signalen die we hebben is dat het echt wel een normaliserend effect heeft. En dat is het enige wat ik kon concluderen op basis van wat er nu ligt. Maar we doen er zelf, helaas hebben wij niet de mogelijkheid om daar onderzoek naar te doen. Andere groepen in Nederland wel trouwens, in Groningen en Nijmegen doen ze daar wel onderzoek naar, de VU.
Ook. Dat is interessant.
Ja.
We hebben een tweede gast hier zitten, Christian Breur. Jij bent socioloog.
Ja.
We hebben het nu net gehad over het ontwikkelen van ADHD, het vaststellen ervan en het behandelen. Maar nu zitten deze kinderen natuurlijk in een grotere context. Zou je iets meer over kunnen vertellen?
Ja, allereerst, ik ben niet zoals Patrick. Ik ben geen ADHD-specialist. Ik hou me met een heel groot aantal verschillende sociale verschijnselen bezig, maar onder andere ook met ADHD. En onderzoek wat ik onlangs heb afgerond ging over ADHD bij volwassenen. En we zijn nu bezig om het grote onderzoek, landenvergelijkend onderzoek, op te zetten. Wat ga ik hierover zeggen? Er zijn verschillende ingangen mogelijk. Je kunt bijvoorbeeld de vraag stellen, we hadden het net over normaliseren, hè? De hersenen ontwikkelen zich in een normale richting. Sociologen zullen gauw de vraag stellen, ja, wat is dan normaal? Want je kunt ook zeggen dat er in vormen en ontwikkelingen van hersenen normaal gesproken spreiding zit. Dus je hebt allerlei vormen voor normaliteit. Grotere en kleinere hersenen, drukkere en minder drukke kinderen, impulsievere en minder impulsieve volwassenen. Dat zou je kunnen zeggen, is normaal. Patrick zegt ook, het is vaak lastig, de grensgevallen. En als sociologen, wanneer is nou gedrag echt heel extreem en storend, nou dat komt voor, maar vaker zit het een beetje tussenin. Hè? Vinden we het nou wel of niet een probleem? En juist daar waar interpretatieruimte is, daar is de sociologie dan heel goed om te kijken, nou ja, hoe wordt dat dan ingevuld? Wanneer zeggen we in deze maatschappij, dit vinden we normaal, en in een andere maatschappij zeggen we, nou, dat vinden we niet normaal. Nou, dat kan bijvoorbeeld een ingang zijn voor sociologen om te kijken, wat vinden we eigenlijk normaal? En vervolgens, op basis van dat soort aannames over normaliteit, gaan we ook behandelen of niet, medicatie toedienen of niet, mensen ondersteunen of mensen aan hun lot overlaten. Dus er zit heel veel rek in, dat is eigenlijk in de sociologie vaak een basis aanname, er zit heel veel rek in hoe wij omgaan met wat gegeven lijkt. Ja. Misschien is gedragsaanleg in zekere zin gegeven, maar vervolgens is er heel veel mogelijk in hoe we daarmee omgaan. En dat heeft weer allerlei effecten. Ga je kinderen bestraffen, gaan ze daar ook weer op reageren? Geef medicatie, heeft dat ook weer effecten. Dus dat soort wisselwerkingen tussen, laten we zeggen, aanleg en omgevingsomstandigheden, natuur en cultuur, dat is waar wij in de sociologie naar kijken.
En dat zijn van die hele grote vragen. En heb je een voorbeeld van hoe je daar dan daadwerkelijk onderzoek in doet?
Ja, er zijn verschillende mogelijkheden. Ik noemde net al even, je kunt er historisch naar kijken. Je kunt kijken naar, er zijn mensen die zeggen dan, ADHD heeft altijd al bestaan. Alleen vroeger hadden we er nog geen naam voor. En nu hebben we beter diagnostiek. En dus nu kunnen we het aantonen en behandelen. Nee, je kunt als historisch georiënteerde socioloog, kan je dan kijken, ja, wat zijn dat dan voor verschijnselen die wij vroeger misschien ADHD hadden kunnen noemen? In welke contexten waren daar gedragsmoeilijkheden zichtbaar? Nou, dat is niet het type onderzoek wat ik doe. Ik ben veel meer geïnteresseerd in, daarom is historisch onderzoek niet zo handig, veel meer geïnteresseerd in de beleving van mensen nu. En dat verbinden met ruimere maatschappelijke omstandigheden. Nou, ik heb bijvoorbeeld gekeken, dus het onderzoek wat we onlangs afgerond hebben, dat ging over volwassenen met ADHD. En wat we ons daar afvroegen was, wat vinden zij zelf wat de aandoening is? En hoe ontwikkelt zich in afhankelijkheid daarvan hun identiteit? Dus wat vinden zij zelf, wie zij zijn en wat zij hebben? En op de achtergrond speelt dan het idee van sommige sociologen dat wij in een erg prestatiegerichte maatschappij leven, in een neoliberale maatschappij, die ons bepaalde ideeën opdringt over wie wij zouden moeten zijn, hoe wij met onszelf zouden moeten omgaan. En daar is zelfregulering heel erg belangrijk. Sommige sociologen zeggen, we zouden in een samenleving leven. We leven in een samenleving waarin zelfregulering en prestatie heel belangrijk zijn. En ook je identiteit vormen. En daar horen ideeën over het functioneren van je hersenen bij. Mensen zien zichzelf steeds meer, zeggen die sociologen, als een soort biologisch wezen, als een brein op poten. Nou, dat kan je toetsen. Daar kan je dus veldonderzoek voor doen. Daar kan je met mensen praten of van alles mee doen. Om erachter te komen, ja, hoe ervaren volwassen ADHD'ers dan zichzelf en hun aandoening? Nou, tot mijn verbazing, en dat vind ik eigenlijk ook heel positief en hoopvol, was er veel meer diversiteit dan die sociologen die grote uitspraken doen. Veel meer diversiteit onder die volwassenen dan zij zouden voorspellen en ook dan ik had verwacht. Dus het is een waaier aan interpretatiemogelijkheden van ADHD. Niet onbeperkt, we hebben 5 typen gevonden, maar toch wel 5 verschillende typen. En dan geef ik even 2 voorbeelden.
Ja, geef ze alle 5 aan, ik ben benieuwd naar die waaier.
Nou, laat ik 2 of 3 doen. Kijk, het allereerste is één categorie mensen uitspraken, want eigenlijk, we kijken wel naar mensen, maar uiteindelijk kijken we naar samenhangen tussen uitspraken. Eén type uitspraak zou je kunnen zeggen, ik heb wel degelijk last. Ik heb echt last. U moet mij geloven, ik lijd hieronder. Nou, dat refereert al meteen aan waar we het net over hebben. In de diagnostiek is het leed ervaren heel belangrijk. Nou, dat komt terug in hoe mensen zichzelf ervaren, want ze proberen voortdurend aan anderen duidelijk te maken, geloof mij, ik lijd eronder. En dat is natuurlijk ook een reactie op de maatschappelijke discussie over, is dit wel zo echt? Is dit niet een beetje nep? Zijn we hier niet aan het overdrijven? Dus in hun identiteit bewerken mensen, laten we zeggen, maatschappelijke conflicten. Dus waar zij zelf mee worstelen is in zekere zin een afspiegeling van, of zelfs het gevolg van, waar wij maatschappelijk mee worstelen. Nou, dat is het eerste type. Ik heb echt leed. Het tweede type zou kunnen zijn, nou ja, niet zou kunnen zijn, is. Het tweede type is, nou, ik heb er ook voordeel van. Het zit al in mijn brein, maar dat is nog niet pathologisch. Dat is niet meteen iets ergs. Want ik heb daar ook baat bij. Ik ben misschien opvliegend, maar ook wel creatief. Ik ben misschien wel impulsief, maar dat heeft mij ook al heel veel opgeleverd. En ik moet wel misschien wel pillen nemen of andere vormen van behandeling zoeken. Maar dan kan ik ook op een redelijk goede manier functioneren. En misschien in sommige opzichten zelfs beter dan andere mensen. Nou, dus dit zijn 2 voorbeelden die laten zien dat mensen op het niveau van het dagelijks leven vormgeven aan wat zij dan denken wat ADHD is. En voor een deel nemen ze daarbij wetenschappelijke kennis over. Bijvoorbeeld over werking van hersenen of werking van medicatie. En voor een deel nemen ze over wat in de cultuur al beschikbaar is en wat in hun concrete situatie van belang is.
Ja. En dat, zoals we nu stellen, lijkt dat een beetje een lineair verband. Van er is eerst het hersengedeelte en dan geven mensen door een maatschappelijk debat daar zelf hun identiteit aan vorm. Maar beïnvloedt die identiteit dan ook weer hoe ze zich vervolgens gedragen?
Nou, dat is iets waar ik straks graag in gesprek ook met Patrick nog over wil hebben. Wat is de wisselwerking tussen omgeving en misschien ook hersenontwikkeling? Voor zover we dat nu weten is, laten we zeggen, in sociologisch onderzoek zien we wel dat mensen zich gedragen naar wat wij dan noemen het label wat zij krijgen. Dus als jij benaderd wordt als patiënt, dan wordt het na verloop van tijd, wordt het ook voor een deel je identiteit. Niet allemaal, dat hebben we in het onderzoek onder de volwassenen gezien, daar zit variatie in. Maar je kunt na verloop van tijd, kan je jezelf zien als, ik ben een patiënt, ik ben gemankeerd, ik heb ADHD. En daar gedraag je dan ook naar. Dus dan stem je beroepskeuze op, af. Of zo presenteer je jezelf als je op een verjaardag zegt, hallo, ik ben die en die. Nou, of als student, ik kom regelmatig studenten tegen, die dan ook na verloop van tijd zeggen, ja, en dit is mijn aandoening. Om daarmee dan ook te zeggen, wie ben ik en wat kan ik. Dus mensen gaan zich daar ook naar gedragen. En dat grotere onderzoek waar ik nu bezig ben om dat te ontwikkelen, dat gaat precies over deze vraag. En dan willen we kijken, landen vergelijkend en situatie vergelijkend. Nog niet, ja, Patrick zei het net ook al, hè, je moet eigenlijk geen zulke redenering maken en beginnen met degene die al gediagnosticeerd zijn als ADHD'er. En toch doen we dat heel vaak, ook in de sociologie. Dan willen we eigenlijk ruimer kijken, maar ja, hoe vind je die mensen? Want, ja, dus begin je toch met dan begin je toch maar met de mensen die gediagnosticeerd zijn daarmee. Maar dat wil ik nou echt niet doen. Wat ik in het volgende grotere onderzoek wil doen, is kijken op alledaags niveau, wanneer ontstaan er, waar en wanneer zijn er problemen rondom onoplettendheid en overactiviteit. Wanneer zeg je, ja, dit is oké, even opstaan, even rondje lopen, of weet ik wat, heel erg wiebelen, of heel erg impulsief zijn, dat is nog oké, en wanneer is dat niet meer oké? Dus in welke sociale situaties gaat impulsiviteit over in een probleem, en vervolgens, hoe wordt daarmee omgegaan? En dan ook, dat was je vraag net, passen mensen die kinderen, jongvolwassenen, volwassenen, passen die vervolgens ook hun gedrag erop aan. Dus dan zie je op microniveau hopelijk een interactie tussen een aanleg in gedrag en dan ontwikkeling in dat gedrag over tijd. Dus wij doen landenvergelijking, situatievergelijking en ook over tijd dan. Nou, dat kan ik uiteraard niet alleen doen. Dat moet je met verschillende mensen samen doen. En dan willen we kijken in drie landen. In Nederland, in India en in Ghana. Omdat we verwachten dat, hier komt weer het sociologische, dat de mate waarin er een functionerende gezondheidszorg is met bepaalde rechten en plichten, uiteindelijk mede bepaalt hoe die gedragsaanleg zich uiteindelijk ontwikkelt. Dus in Nederland verwachten we eerder dat het inderdaad identiteit wordt en opgenomen wordt in je gedrag. En daarmee ook deel uitmaakt, dus de context ook deel uitmaakt van het ziektegedrag. En in Ghana, aan het andere uiterste, waar eigenlijk geen of nauwelijks voorzieningen zijn, zijn enkele psychiaters die met die diagnose werken. Er is een enkele keer wat medicatie beschikbaar, maar eigenlijk niet. Daar verwachten we dat problemen rond impulsiviteit en overactiviteit zich op een andere manier ontwikkelen. En voor zover we dat uit vooronderzoek weten, komt dat dan eerder bij gebedsgenezers of kruidendokters terecht. Of wordt bestraffend bejegend. Nou, dat heeft ook weer gevolgen voor gedrag. Dus op de lange termijn zul je, als het ware, verschillende varianten zien van ADHD.
Kennen ze in Ghana dan wel de term ADHD?
Nou ja, enkele mensen dus wel, enkele behandelaars wel. En er is ook binnen de overheid van Ghana, zijn er plannen om die ziekte als het ware erkend te krijgen en ook uit te dragen, mensen voor te lichten. Er zijn wel eens mediaberichten daarover. Er zijn wel eens behandelaars die diagnose stellen en ouders komen dan ook wel terug voor een tweede gesprek, derde gesprek of voor medicatie. Maar die medicatie is vaak niet echt langdurig beschikbaar, dus dat stopt weer en er zijn andere belangrijkere zaken om mee bezig te gaan. Dus je zou kunnen zeggen, in aanleg is het er. En dat maakt het voor een socioloog heel interessant om het te bestuderen. Want wat ik vaak wil weten is, hoe ontwikkelt zich een probleem door de tijd heen? Hoe wordt iets van, weet ik wat, het kind is ongehoorzaam naar het kind heeft ADHD. Nou, dat denk ik, als je die vraag goed wilt beantwoorden, moet je door de tijd heen kijken. En in Ghana zitten we nu op het punt waar je zou kunnen zeggen, er gaat iets veranderen binnenkort. Dus daar wil ik eigenlijk bij zijn, bij de, als het ware, geboorte van een nieuw medisch-sociaal probleem in dat land dan.
Want het hangt daar waarschijnlijk ook heel erg af van in welke laag van de bevolking je opgroeit.
Ja, dat is zo. En in India is dat eigenlijk nog iets duidelijker, waar je het zoeken naar een psychomedische diagnose sterk kunt relateren aan de opkomende middenklasse. Niet dat meteen chic is om zo'n diagnose te hebben, maar het ligt iets voor die mensen iets meer voor de hand om ook in de westerse geneeskunde naar antwoorden te zoeken. In Ghana zien we dat ook enigszins, maar er zijn ook verschillende keren ouders uit heel eenvoudige en arme milieus die hun kind in laatste instantie dan toch naar een psychiater brengen en zeggen, ja, we komen hier niet uit. Dit komt dan meer van de kant van de psychiater om te zeggen, dit is ADHD of dit is iets anders. Dus er is een licht klasseverschil, maar het is vooral, voor zover we dat in Ghana nu uit het verkennende onderzoek weten, het is vooral een kwestie van wanhoop. Als je echt niet meer weet wat je moet, dan ga je maar nog maar naar een specialist. Ja, en dan kom je ook uiteindelijk bij een psychiater die wel die diagnose zou kunnen of willen stellen.
Stel voor om even naar een liedje te gaan. Ik vind het onwijs interessant. Ik ben ook heel benieuwd of Patrick denk dat we dit allemaal terug kunnen zien in een hersenscan. Esper, vertel eens over het volgende liedje.
Het volgende liedje is The Tourist, toch? Van Radiohead.
Ja, waarom heb je dit liedje gekozen?
omdat ik was op zoek naar liedjes waarin de boodschap was, slow down man, you're going too fast. Dit leek me een hele goeie daarvoor.
Om eventjes tot rust te komen.
Even tot rust te komen.
Mooi. Ja, zeker.
Goedemorgen. Dit is Swammerdam en we hebben het over ADHD. En we hebben een neuropsycholoog in de studio en we hebben een socioloog in de studio. En ik vind het een lastig onderwerp. We hebben het gehad over, kun je dat nou zien in de hersenen als iemand ADHD heeft? In hoeverre is het genetisch bepaald? In hoeverre is het bepaald door de omgeving? En daar komt dan ook weer de socioloog bij kijken bij die omgeving. Van hoe wordt er dan bepaald of iemand ADHD heeft? Wanneer heeft hij daar last van? En hoe hangt dat bijvoorbeeld af van de cultuur waar hij in leeft? En vandaar dat Christian graag onderzoek wil doen in Ghana en in India.
Ja, Esper, jij zegt zelf al dat je het een heel ingewikkeld onderwerp vindt.
Ja.
Er loopt ook ontzettend veel door elkaar.
Ja.
Hoe is dat voor jullie als wetenschappers?
Zal ik daar wat over zeggen? Ja, ik vind dat een van de dingen die, buiten dat ik gewoon ook als psycholoog werk en als hulpverlener het boeiend vind, maar vind ik dat wetenschappelijk juist heel erg interessant. Er zullen ook onderzoekers zijn in het ADD-veld die denken van, dat vind ik eigenlijk maar een beetje spannend, al die sociologische implicaties, maar ik denk dat het daar juist interessant wordt. Als ik bijvoorbeeld dat verhaal dat we net in de column hoorde, wat er dan blijkbaar bij de UvA een of andere sessie wordt gedaan, waar een soort van schrikbeeld, en een heel heftig schrik, waar ik eigenlijk een beetje boos van word. En ik denk van, hou daar eens mee op. Dan denk ik van, hier vliegt iets uit de bocht, in een soort van hoe de maatschappij daar dan uiteindelijk iets van maakt. Waar ik in ieder geval als klinicus niet meer helemaal niet helemaal zang meer bij voel. Maar ja, ik denk dat het een heel belangrijk probleem, denk ik, daar wilde ik naartoe, is dat waar wij het over omgeving hebben, in de klinische zin van het woord, daar hebben we het vaak over het gezin. Mm-hmm. Dus het gezin waar een kind in opgroeit, wat daar allemaal precies gebeurt, wat daar aan allerlei problemen tussen gezinsleden een verklarende factor kan zijn, hè, systeemproblematiek noemen we dat altijd. Dan heb je het vooral daarover. Een directe omgeving, school natuurlijk ook, vriendjes, dat soort dingen. En als je het meer sociologisch gaat bekijken, dan ga je dat natuurlijk steeds breder maken. En daar op een gegeven moment ontstaat een soort van interface probleem. Waarin die twee dingen niet goed op elkaar passen meer. En daar moeten we denk ik dan aan. Want ik vind het ontzettend interessant klinken inderdaad. Hoe je dit dan in Ghana bijvoorbeeld gaat doen. En hoe dat dan gaat. Want dat is gewoon een aspect. We kunnen hoog of laag springen. Maar dat speelt hier gewoon bij. En dat geldt eigenlijk voor alle psychiatrische problematiek.
Ja, ik vind het fijn om nu samen te kijken hoe kan je dat dan verbinden, de meer ruimere context en de individueel of gezinsmatig gedrag. Als je vraagt interface, je zou bijvoorbeeld kunnen denken, als jij zegt school is van belang, die scholen worden aangestuurd. Ja. Worden landelijk aangestuurd of door hun achterban. Of er vindt een coördinatie en een aansturing plaats op groter niveau. Als je dan naar de universiteit bijvoorbeeld kijkt, waar dan het voorbeeld van die klasjes die studenten met gedragsmoeilijkheden moeten helpen. Waarom doen we dat? Onder meer, ook uit mededogen, maar dat doen we ook omdat de universiteiten worden afgerekend op prestaties. Op landelijk niveau wordt gezegd, die studieduur moet naar beneden, het aantal diploma's moet omhoog en we doen allemaal mee in de internationale competitie. We willen Harvard aan de Amstel worden, de UvA dan. Dan moet je iets doen met degene die er niet helemaal in mee kunnen komen. En die kan je aan de poort weren. Dat ligt dan een beetje lastig. U bent ziek, u mag niet studeren. Maar die kun je dus ondertussen ook proberen een plek te geven. En dan zeggen sociologen, dan is de klassieke plek is de ziekterol. Dan ben je ontslagen van bepaalde verplichtingen. Maar je hebt andere verplichtingen. Je moet werken aan je herstel. Dus je kunt best kijken naar, wat is de relatie tussen die ene school en ruimer context, zo te kijken, hoe wordt die school aangestuurd? En dat is voor verschillende scholen, zou je dan zien dat dingen terugkomen. Dat is dan onderzoeksmatig. Hoe weet je nou dat de context er toe doet? Door te zien, in verschillende scholen zie je vergelijkbare problemen. En die hebben allemaal te maken met hoe die scholen aangestuurd worden. Dus dan mag ik nog een voorbeeld noemen?
Ja, absoluut.
Bijvoorbeeld mijn Brits collega Elina Singh heeft gekeken naar ADHD onder kinderen in de Verenigde Staten en in Groot-Brittannië. En daar vindt zij ook verschillen. Die noemt zij als volgt. Ze zegt, in Groot-Brittannië is het veel meer een probleem van woede en agressie op het schoolplein. Want in de klas hebben leraren veel meer mogelijkheden om die kinderen te reguleren. Zeker tot voor kort was het nog mogelijk om ook lijfstraffen uit te delen. Maar ook nu nog hebben docenten veel meer in handen, veel meer autoriteit om die kinderen in de klas te corrigeren. Maar minder daarbuiten, daar denken die dus, nou laat maar gaan. In de VS daarentegen is het zo dat die leraren, leerkrachten, heel erg terughoudend moeten zijn. Die kunnen heel snel problemen met ouders krijgen, heel snel problemen krijgen met de politiek of met hun bestuur, als ze kinderen te hard aanpakken. Dus daar ontwikkelt zich ADHD veel meer in de richting van een prestatieprobleem in de klas. Dus zo zou je kunnen zeggen, nou, kennen die scholen systematische verschillen in het omgaan met moeilijk gedrag? Ja, en leidt dat dan ook daartoe dat ADHD vervolgens net een iets ander gezicht krijgt? Nou, dat dus ook. Dus daar zie je in de wijze waarop school, welke rol scholen hebben in de maatschappij, dus dat zou je kunnen doen, institutionele analyse, de rol die scholen hebben in de maatschappij, maakt voor een deel wat ADHD wordt en wat niet.
En hoe het dan op Amerikaanse scholen gaat, is dat synchroon aan de ontwikkeling bijvoorbeeld in Ghana? Of is dat vergelijkbaar? En daar bedoel ik mee dat het idee dat ADHD een ziekte is, kan ervoor zorgen dat je kinderen gaat helpen in plaats van gaat straffen.
Ja.
Dus dat is dan het verschil misschien tussen Engeland en de Amerikaanse maatschappij.
Maar dat weet ik niet helemaal. Ik denk dat daar even vanuit een klinisch oogpunt gezien daar niet heel anders naar gekeken wordt. Maar ik ken dat onderzoek ook van Ilina Singh, de Voice Studie. En die heeft inderdaad heel mooi laten zien hoe dat verschilt tussen die twee landen. Dat is heel intrigerend. Want je zou je kunnen voorstellen inderdaad dat daardoor een ander type kinderen in zorg komt in die twee verschillende landen. En dat zou ik vooral heel interessant. Want daar hebben we niet. Bij mij weet er niet heel veel bewijs voor dat dat echt een ander dat gewoon als je dat meet, zoals we dat altijd doen in de klinisch gezien met vragenlijsten, dat er echt een heel ander soort van ADHD komt. Mm-hmm. Dus daar zit volgens mij dan dat interface probleem. Want je zou inderdaad op basis van haar werk wel denken dat zo zou kunnen zijn. En dat er misschien inderdaad ook in de neurobiologie daaronder nog wel weer verschillen in zouden kunnen zitten. Dat we dus eigenlijk groepen door elkaar mengen die helemaal niet hetzelfde zijn. En in die zin denk ik dat het wel relevant is, ja.
Christian, vertelde mij toch dat diagnose in andere landen soms anders werkt.
Ja, ik wel. Dus ik wil het ook nu nog even aan Patrick vragen. Je zei tussendoor, geloof ik, nou, we zien eigenlijk geen verschillen in
onderzoeksgroepen in ieder geval.
In onderzoeksgroepen tussen landen, als je dat op welke manier dan onderzoekt?
Ja, dat doe je eigenlijk heel simpelweg door gewoon de DSM-diagnose te volgen. Dus eigenlijk die criteria af te lopen en de groep te karakteriseren. En daar zitten geen grote verschillen tussen. Maar daar zit je natuurlijk wel met het probleem dat je echt sec kijkt naar de definitie van ADHD zoals die in de DSM staat. Maar dat is waar we mee werken. Zo hebben we, het hek noem ik dat wat eromheen staat. En in die zin zie je geen verschillen. Maar je kan natuurlijk ook naar heel veel aspecten daaromheen kijken. En heel veel functionele problematiek ook die eromheen kan spelen.
Mm-hmm. Ja,
en dat kan wel verschillen tussen die landen. Dat heeft Ilina Singh denk ik duidelijk laten zien dat dat kan. Ja.
Ja, ik zou dan als socioloog ook zeggen. Je hoeft niet per se dat hek van die DSM te buiten te gaan. Je kunt ook kijken naar welke betekenis dat dan heeft. Misschien dat dezelfde score op dezelfde vragenlijst in twee verschillende situaties heel iets anders betekent. Dan geef ik even een voorbeeld uit een eerder onderzoek van mij. Mijn promotieonderzoek ging over geluidsoverlast en geluidsbeleving. Als iemand vlak bij Schiphol op een lijst van 1 tot 10 zegt, nou, de mate van overlast is 8. Er zijn mensen die dat zeggen die 20 kilometer van Schiphol afwonen in Leiden of in Hilversum. Die zeggen dat ook. Ik heb een mate van overlast van 8. Nou, het laat zich raden dat die ene 8 en die andere 8 totaal iets verschillend zijn. En het is dezelfde vragenlijst en dezelfde 8, maar het is totaal iets verschillend. En natuurlijk kan je zeggen, op groepsniveau zal het toch anders zijn in Hilversum dan in Bad Hoefdorp. Maar toch, die cijfers of de categorieën, die worden door mensen ook op een bepaalde manier ingevuld. Dus dan heb je dezelfde categorie, maar toch een hele andere invulling.
Ja.
Zeiden we net ook al van leed. Hè? Leed is een belangrijke variabele om de ziekte te diagnosticeren. Als het nou verschilt wat mensen zelf als leed ervaren of zeggen dat anderen er leed van hebben, dan kan het dus zelf de definitie zijn. Er is leed, maar het betekent iets anders.
Ja.
Ga je gang. Ja, wat ik. Ik denk dat we in de sociologie vaak de invloed van de context ook graag overschatten. Of we zeggen dan van ja, andere zaken zijn ook belangrijk. Maar ik kijk nu eventjes naar de sociale component erin. En dan blijven inderdaad bijvoorbeeld hersenontwikkeling of gedragsontwikkeling over tijd. En de sociologische blijven toch naast elkaar als onderzoeksvelden bestaan. Zou jij, je had al net één voorbeeld over als je medicatie geeft. Zou de vorming van hersenen kunnen beïnvloeden over tijd? Nou, daar zou je al een heel duidelijk effect hebben. Dus landen waar bepaalde medicatie beschikbaar is, die kennen na verloop van tijd een populatie met andere hersenen dan landen waar die medicatie niet beschikbaar is.
Een ADD-populatie met andere hersenen.
Ja. Ja. En hetzelfde geldt natuurlijk ook voor gebitszorg of voor gezondheid. Wij worden langer, we worden gezonder, we zien er beter uit. Nou, dat hebben we niet zelf in handen. Dat zijn sociale omstandigheden die dat maken.
Ja, maar ook als we het hebben over bijvoorbeeld die effecten tijdens de zwangerschap waar we het over hadden.
Ja. Ja.
Nou, daarom wordt er ook heel veel beleid inderdaad op gemaakt. En dat is denk ik wel inderdaad een ingewikkeld punt eraan. Wat Christian ook al noemt. Hè. Als je beleid gaat maken. Wat bijvoorbeeld inderdaad heel erg op scholen prestatie ontzettend benadrukt. Dan loop je daarmee het gevaar dat je inderdaad de diagnostische rijkwijde van ADD oprekt. Zoals dat dan heet. Maar het probleem daarvan is natuurlijk. En dat vind ik zelf heel zorgwekkend. Is dat je daardoor ook in feite het hele concept van ADD heel erg in een kwaad daglicht stelt. Terwijl ik toch echt zeker weet dat ik heel regelmatig, met grote regelmaat, kinderen zie die er echt verschrikkelijk last van hebben. Ja. En die gewoon hulp nodig hebben. En daar ben ik vooral heel bang voor. Dat door inderdaad dat gepolariseerde deelstuk, hè, waar sociologie en psychiatrie en neuropsychologie heel erg tegenover elkaar staan. Dat we daar eigenlijk heel veel kwaad mee doen. Ja. En dat zo'n benadering waar je die dingen in elkaar schuift veel interessanter en nuttiger zou kunnen zijn. Want uiteindelijk ja, moet het niet zo worden dat we of het begrip ADD opblazen of er een soort van idee ontstaat van als je ADD hebt ben je een minder persoon of zo. Want zo zie ik dat helemaal niet.
Ja. Ik geloof waar Christian net op aanstuurde, waar ik ook zo benieuwd naar was. Als je behandeling in de vorm van medicatie enigszins terug kan zien in hersenen, kunnen we dan ook kijken of omgevingsfactoren uiteindelijk op termijn terug zijn te zien.
Zeker, ja. En dat is in feite ook wat we hebben geprobeerd met een studie waar we naar roken tijdens de zwangerschap hebben gekeken, onder andere. En daar vonden we wel niet een heel groot effect, ons een heel klein sampletje. Maar we vonden daar wel een effect van. En dat is echt wel een stap die we nu moeten gaan zetten, ook in het neurobiologisch. Maar iedereen is daar een beetje nog bevreesd voor, omdat het zo moeilijk is om omgevingsfactoren heel betrouwbaar te meten, echt en te kwantificeren. En daar is wat huivering voor, maar het gebeurt wel. Ja. En de effecten daarvan zijn echt vrij duidelijk. Ook gaan ook duidelijk een interactie aan met genetische factoren in het ontstaan van de symptomen. En die studies zijn er al. Ja.
Ja, want omgevingsfactoren meten, dat is natuurlijk wat sociologen doen.
Ja,
in zekere zin, ja. Hangt er weer vanaf wat je dan als omgeving definieert. Ja. Maar je zou, ik denk dat sociologen inderdaad veel in handen hebben om te zeggen, we karakteriseren een bepaald zooltype of een bepaald verzorgingsstaattype op die en die manier en met multilevel analyse of zo, zou je dat wel samen kunnen brengen. Zie jij nog meer connecties tussen echt de ontwikkeling van kinderen, ontwikkelingspsychologisch, hersenontwikkeling en de invloed van de omgeving? Dus roken zou er één kunnen zijn, de grootte van de hersenen in afhankelijkheid van medicatie. Zijn er nog meer concrete connecties, epigenetische verbanden of zo?
Ja, ja.
Ik kan je nog ongeveer 10 seconden geven en dan zijn we aan het einde van het programma.
Nou ja, dan kan ik eigenlijk alleen zeggen dat er inderdaad nog meer zijn. Maar en epigenetische effecten, dat is een heel belangrijke, denk ik. En daar moeten we veel meer onderzoek naar gaan doen. Maar het korte antwoord is ja, er zijn nog meer aspecten.
Dus op weg naar een samenwerking.
Ja, op weg naar een integratie, ja.
Mooi.
Ja.
Eigenlijk moeten we nog naar een deel 2. Hè? Dit roept om een deel 2.
Nou,
van
alles is mogelijk bij Zwammer dan. Ik denk in ieder geval dat er wel deuren zijn die open aan het gaan zijn. En ik hoop dat we meer samenwerking zullen zien in de toekomst. Onze gasten, hartelijk dank voor je bezoek. Christian Burg, Patrick Zeeuw.
Zeker.
En wat hebben we volgende week bij Zwammer dan?
Weet ik niet. Volgende week weer Zwammer dan om 11 uur op Amsterdam FM.